Johannes 14, waar we vorige keer onderweg zijn blijven steken. Johannes 14, voor het verband lees ik maar gewoon weer vanaf vers 1. Waar staat, uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zou gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet te werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden die in mij gelooft, de werken die ik doe zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Bij de eerste woorden van het hoofdstuk hebben wij vorige keer al stilgestaan. Bij de merkwaardige uitspraak namelijk, dat de Heer zegt dat hij gaat naar het huis zijns vaders om daar plaats te bereiden voor degenen die in hem geloven. En ik hoop dat we toch begrepen hebben dat het werk wat de Heer doet in de hemel niet zozeer met die plaats zelf te maken heeft, maar het is een werk wat hij doet aan ons, namelijk aan degenen die bestemd zijn om in die plaats te leven. In het heden al, in zekere zin, maar daar gaat het hier niet over, maar dan toch in ieder geval in de toekomst. Want wat de Heer hier aankondigt is inderdaad dat hij te gelegene tijd weer zal verschijnen om de zijnen tot zich te nemen. Dat is inderdaad een waarheid die we verder in het Nieuw Testament natuurlijk ook tegenkomen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat het rijkelijk voorbarig is dat het hier allemaal al staat. Het is dan ook zonder meer zo, en ik dacht dat we dat ook wel begrepen hadden vorige keer. Het is ook zonder meer zo dat deze uitspraak dan ook inderdaad niet al te duidelijk is. Het is dat wij de Nieuwtestamentische brieven kennen, zodat wij achteraf kunnen zien wat de werkelijke betekenis is van de woorden van de Heer Jezus. Ik geef ogenblikkelijk toe dat als wij verder niet weten wat er in het Nieuwe Testament geschreven is, dan wordt het tamelijk moeilijk om te begrijpen hoe dat zit met het bereiden van die plaats daar in de hemel. Of je die woningen nou moet bouwen, dat kennelijk niet, want die zijn er al staten. Maar dan moeten ze misschien schoongemaakt nog worden voor ze betrokken kunnen worden, nietwaar? Dat kan zo voorkomen. Maar dat is het kennelijk niet. Integendeel, waar het om gaat is dat de Heer in deze dagen tussen zijn hemelvaart, om het zomaar te noemen, en zijn wederkomst inderdaad een werk doet wat in het Nieuwe Testament verder wordt uitgelegd, met name dan in de brieven, een werk tot roeping, reiniging, heiliging van de gemeente. Dat is in de eerste plaats natuurlijk gewoon de verzameling van gelovigen uit de wereld enzovoorts. Dat heeft te maken met de prediking van het evangelie vanzelfsprekend. Maar aan de andere kant ook de reiniging van de gemeente als zodanig, opdat die inderdaad in de toekomst in zijn geheel, of moet ik zeggen in haar geheel, de hemelse erfenis, de hemelse woningen dus, inderdaad in bezit zou nemen en zou betrekken. Het zijn uitspraken die wij in ieder geval terugvinden in, nou ja, ik moet eigenlijk zeggen in het algemeen in de Hebreeënbrief, maar die zegt het zo uitgebreid dat het moeilijk is om daar enige schriftplaatsen uit te citeren. Maar niettemin, de Hebreeënbrief leert dat, want het werk wat de Heer doet in onze dagen is uiteraard gewoon het werk wat in deze andere brieven beschreven wordt, namelijk het werk van niet alleen het hoofd van de gemeente, zoals het genoemd wordt, maar in het bijzonder, zoals het in de Hebreeënbrief genoemd wordt, het hoge priesterlijk werk van de Zoon des Mensen in de hemel. En dat in onze dagen. En het werk wat hij daar doet is inderdaad een werk tot heiliging, want zo wordt het vertaald nou niet alleen vertaald, zo wordt het geschreven in de Hebreeënbrief, maar ook een werk tot volmaking. Dat wordt niet altijd netjes zo vertaald in de Hebreeënbrief, helaas. Maar het is wel degelijk een werk van reiniging en heiliging, wat eigenlijk volkomen hetzelfde is. Maar ook een werk tot volmaking der heiligen. De uitdrukking leen ik trouwens nu weer ineens uit Efeze 4. Maar niettemin in de Hebreeënbrief wordt het ook meerdere keren gezegd. Dat wil zeggen, het komt meerdere keren voor dan dat wij het in onze Statenvertaling tegenkomen. Dikwijls wordt het dan ook vertaald met heiligen of heiliging. Terwijl daar in de grondtekst dikwijls staat volmaking. Dat heeft te maken met volwassen worden. Daarbij gaat het om het volwassen worden. Niet eens zozeer van de individuele gelovigen, hoewel dat natuurlijk ook een rol speelt. Maar het gaat om de volgroeiing. Volwassen worden, dat is hetzelfde. Hè? Het gaat om de volgroeiing van de totale gemeente. Want hoewel daar dikwijls niet de juiste gedachten over bestaan, is het toch zo dat de gemeente in de toekomst in haar geheel, want de gemeente is een vrouwelijk woord, hè, dat het de gemeente in haar geheel straks deze hemelse erfenis zal betrekken. Want hoe dat ook zij, wat voor gedachten wij er ook over hebben, het is in elk geval een duidelijk schriftuurlijke waarheid dat in de toekomst de gehele gemeente inderdaad zal deel hebben aan de opname der gemeente, zodat we moeten aannemen, concluderen, dat de apostel Paulus en Petrus en zo, dat die daar allemaal bij zijn, de Stefanus en noem maar eens wat, hè. Nou ja, en in het algemeen, degenen die in Christus ontslapen zijn, ook van minder ver terug, lijkt me ook vanzelfsprekend. Ja, want anders denkt u dat er daartussen in een paar niet bij horen, maar dat is ook niet waar. Wij zien onze broeders en zusters die ons voorgegaan zijn, want zo heet zoiets, die in Christus ontslapen zijn, inderdaad terug bij de opname van de gemeente. Bij die gelegenheid. Want dat is wat er van gezegd wordt. Het probleem ontstaat dan dat wij dikwijls denken dat zij er al zijn, en dat is ook niet verkeerd trouwens, maar dan denken wij, zij zijn er al en wij komen pas later. Wij zongen dat vroeger ook in een lied. Dat was bij het Leger des Heils, geloof ik, in de evangelisatietent als kind. Hè. Als jij er bent voordat ik er kom, zie je uit nabij, want ik kom er ook. Met gebaren moest dat, hè? Toch? Dat is natuurlijk ook zo, maar er zitten nog meer haken en ogen aan, omdat in werkelijkheid het zo is dat de schrift leert dat wij nu al met Christus gezet zijn in de hemel en deel uitmaken van de hemelse dingen. En ik zeg er altijd bij, de hemel is niet zo ver weg, dat weet u langzamerhand, hè? Dat valt allemaal best wel mee. En te denken dat iemand die, een gelovige die hier overlijdt, dan ons voorgaat, dat is, nou ja, in zekere zin natuurlijk waar, maar in andere zin helemaal niet, omdat onze eeuwigheidspositie als gemeente inderdaad nog wacht op de toekomst. Er komt nog bij dat er wordt bijvoorbeeld gezegd dat wij wachten op de aanstelling, op onze aanstelling als zonen, Romeinen 8, maar er staat wel meteen bij, dat is bij de verlossing van ons lichaam. En dan denken wij, dat is als we het aardse lichaam afleggen, maar dat is niet waar. De verlossing van ons lichaam is inderdaad pas voltooid wanneer wij een definitief hemels verheerlijkt lichaam ontvangen. En dat is heus pas bij de opname van de gemeente. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is dat. En wat er in de tussentijd allemaal gebeurt, dat zal ik u ook niet precies kunnen vertellen. Maar niettemin, de voltooiing van de gemeente is een zaak die inderdaad op één dag plaatsvindt. Dat staat ook uitdrukkelijk zo in 1 Thessalonicenzen 4. Daar vinden we dezelfde gedachte als in Johannes 14, namelijk dat de Heer zal heen gaan en plaats bereiden en dan wederkomen om de zijnen gezamenlijk tot zich te nemen. Die belofte blijft ook van kracht. En in 1 Thessalonicenzen 4 vinden we, ik denk, de meest bekende uitspraken over de opname van de gemeente, want zo noemen wij dat. Hoewel ik er meteen bij moet zeggen dat in het verband van de schrift zelf daar de klemtoon heel anders komt te liggen. Daar gaat het niet eens zozeer over de opname, de totale opname van de gemeente. Maar daar gaat het eigenlijk over het feit dat de gemeente een hemelse toekomst heeft. Maar daar staat in vanaf vers 13, bekende gedeelte, doch broeders, dat is 1 Thessalonicenzen 4, vers 13. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. En deze woorden sluiten natuurlijk aan bij Johannes 14... omdat hier in 1 Thessalonicenzen 4 sprake is van dat de Heer inderdaad zal verschijnen, dan wel zal wederkomen, want zo kan het gezegd worden, om inderdaad de gelovigen tot zich te nemen, opdat zij zouden zijn waar hij is. Want zo staat het er, hè? Alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Het enige verschil is dat in Johannes 14 de Heer zelf aan het woord is tot zijn gelovigen, zal ik maar zeggen, eigenlijk tot zijn gemeente, want dan komt het in de praktijk op neer. Terwijl in 1 Thessalonicenzen de zaak andersom ligt, want daar spreekt Paulus als een van die gelovigen over die Heer die terug zal komen en die de zijne tot zich zal nemen. Maar verder is het hetzelfde verhaal. En de bijzondere gedachte is zowel in Johannes 14 als in 1 Thessalonicenzen 4 dat de bestemming van de gelovigen van vandaag inderdaad niet ligt op een nieuwe aarde of in een nieuwe schepping zozeer, maar dat de bestemming van de gelovigen ligt in de hemel. In Johannes 14 is dat nog een verborgenheid, in die dagen althans, weliswaar niet op het moment dat het geschreven werd, maar wel op het moment dat het gezegd werd. Dat heb je toch even gauw, hè? Er was nog een verborgenheid, niet in de dagen dat Johannes 14 geschreven werd, maar wel in de dagen dat die woorden in Johannes 14 werden uitgesproken. Er zit nog wel wat tijd tussen, uiteraard. Het werd uitgesproken voor zijn dood en opstanding. Het werd geschreven, uiteraard, daarna. Maar goed, waar het maar om gaat, is dat inderdaad over die hemelse toekomst gesproken wordt. En dat komt in 1 Thessalonicenzen 4 bijzonder duidelijk, wat mij betreft althans, bijzonder duidelijk naar voren, door de merkwaardige uitspraak in vers 15. Waar de apostel zegt, dit zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Laat nou de gemiddelde gelovigen die wat weten van de opname van de gemeente altijd precies andersom gedacht hebben. Heb je dat? Nee? Nee, het is nog vroeg, we zijn nog niet allemaal wakker. Hè? Ik zei, laat nou de gemiddelde gelovigen die inderdaad de opname van de gemeente verwacht, altijd andersom gedacht hebben, andersom, precies het omgekeerde van wat hier staat. Men denkt namelijk gewoonlijk dat degenen die ontslapen zijn, voorkomen degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Of niet? Ja, netjes lezen natuurlijk, hè. Gewoon even netjes, wat er precies staat, hè. Maar de apostel zegt, door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, zeg maar in het gemak tot de wederkomst des Heren, hè? Dat wij die levend overblijven niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Terwijl men dus dikwijls denkt dat degene die ontslapen zijn, voorgekomen zijn degene die levend overblijven, want zij zijn er al, en wij die levend overblijven, ja, wij moeten het nog een beetje hier met die rommel doen, hè? Dat is het, zo is het eigenlijk, hè? Toch? Dat is onze gedachte dikwijls. Maar het punt is dat wij zo gewend zijn aan de gedachte dat de gelovige een hemelse toekomst heeft. Nou, bij nader inzien valt het tegen, heb ik wel eens gemerkt. Maar wij zijn zo gewend aan een hemelse toekomst, hoewel het begrip hemel nogal wat gedevalueerd is in de loop der tijd, dat we niet in de gaten hebben dat de verwachting van de Thessalonicenzen, en net zo goed als de verwachting van de discipelen nog in Johannes 14, heel anders was. Zij verwachten weliswaar een soort van, mag ik het zeggen even, anders knippen we het weer uit, hè? Een soort van Walhalla, Nirvana, een soort Elyseese velden, hoe dat maar heten mag in de diverse godsdiensten. Dat wil zeggen, de eeuwige jachtvelden. Dat is de andere kant van de oceaan. Maar de, hè? Maar in een soort utopia, zoiets, hè, dat verwacht men voor de toekomst. En men is van gedachte dat dat in het christendom nou eenmaal de hemel heet. Maar men verstaat onder de hemel gewoonlijk niet dat wat daarboven is, maar we verstaan er gewoonlijk onder dat wat hierna komt. Het hiernamaals. En het punt is dan ook dat de gelovigen van oudsher in overeenstemming met de schrift verwachten de komst van de Messias, de oprichting van zijn koninkrijk, en degene die in de dagen leeft van de komst van de Messias en de oprichting van zijn koninkrijk, wel, degene die dan leven, zijn bevoorrecht boven degene die voor die tijd al zijn overleden. Heb u dat? Zodat de gedachte is, degene die levend overblijven, gaan het koninkrijk in, dat wat hierna komt, hè? Gaan het koninkrijk in. En de anderen, ja, jammer dan, die zijn al overleden. Dat is wat zij verwachten. Dus helemaal eenvoudige gedachte. Als men zich bewust is van dat duizendjarig rijk, om de term dan maar eens even te gebruiken. Een koninkrijk van Christus, wat nog op deze oude aarde gevestigd zal worden. Minimaal, maar in ieder geval meer dan 1000 jaar voor de jongste dag. Als je dat niet weet, wordt het helemaal ingewikkeld. Want dan snap je helemaal niet waarom het zo zou zijn dat iemand die levend overblijft zou voorkomen iemand die ontslapen is. En andersom, dat iemand die ontslapen is zou voorkomen degene die levend overblijft. Want als het waar is dat er alleen nog maar een jongste dag te verwachten valt, dan zijn we allemaal tegelijkertijd de klos. Hè? Nee, dat weet ik niet wat het is, dus dan kan ik dat rustig zeggen. Ik bedoel, dat komt allemaal gelijktijdig. Maar de verwachting van de gelovigen in de Bijbel was de wederkomst van, niet de jongste dag, de wederkomst van Christus, waarbij hij zijn koninkrijk zal oprichten over de levende mensheid, terwijl degenen die voor die tijd ontslapen waren, zouden pas opgewekt worden, meer dan 1000 jaar later, op de jongste dag. Wij horen het Martha nog zeggen in Johannes 11, hè, een paar hoofdstukken eerder. Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. En als de Heer dus in zijn dagen zijn koninkrijk opgericht zou hebben, zou Martha erin gegaan zijn en Lazarus dus helaas niet, zodat degene die levend overgebleven was, is voorgekomen degene die ontslapen was. Dat is de gedachte die men had. Maar het hele punt is natuurlijk dat in dit schriftgedeelte in 1 Thessalonicense 4 niet alleen gezegd wordt hoe het zit met de opname van de gemeente, maar wat veel belangrijker is, er wordt gezegd dat de toekomst van de gelovigen inderdaad niet ligt in dat duizendjarig rijk, om de term dan maar weer te gebruiken. Het ligt niet in dat koninkrijk hier op aarde, het ligt zelfs niet in het koninkrijk straks op een nieuwe aarde, in het echte hiernamaals. Zelfs daar ligt het niet. Het ligt namelijk hoger, want de hemel is in de Bijbel inderdaad niet het hiernamaals, maar het hier, hiernaarmaals. Ja. Dat wat boven is, dat wat hoger is dan het aardse. En die gedachte die is meestal verdwenen, hè? Die kent men niet goed meer. Maar dat is het bijzondere, dat de gelovigen van vandaag, van onze bedeling, inderdaad een hemelse bestemming hebben. Dat is uniek, dat is een uitzondering, zal ik maar zeggen. En daarom moest het ergens ooit in de Bijbelse geschiedenis voor het eerst naar voren gebracht worden. Dat gebeurt ook in de eerste generatie van onze bedeling, zal ik maar zeggen. Met name gebeurt dat door de uitspraken van de Heer Jezus in Johannes 14. Maar het zijn uitspraken die bepaald niet al te duidelijk zijn, laat ik het zo zeggen. Maar in 1 Thessalonicense wordt die zaak in één keer rechtgetrokken. En er wordt gezegd, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met het bezuin Gods nederdalen. Zodat je meteen in één klap ziet dat de toekomst van de gemeente pas eigenlijk echt gerealiseerd wordt bij de wederkomst van Christus en dus niet bij eventueel ons lichamelijk verscheiden, bij onze dood dus. Dat zeg ik voor de jongeren. Hè? Die moeilijke uitdrukkingen allemaal. Hè? Onze, de toekomst van de gemeente wordt dus niet gerealiseerd wanneer wij sterven. Zo van, dan gaan we naar de hemel en dat is dat voor elkaar. De toekomst van de gemeente wordt gerealiseerd bij de wederkomst van Christus. En als u nou meteen zou vragen, gaan we dan niet naar de hemel? Dan zeg ik, ja, hè. Maar ik dacht eerlijk gezegd dat we daar al waren, dus daar verandert niet zoveel aan. Hè? Toch? Wij verlaten de aarde, maar om te zeggen dat we dan naar de hemel gaan, dat is overdreven. We zijn nu al zowel in de tegenwoordige boze eeuw als in de toekomende eeuw. We leven nu nog op aarde, terwijl we tegelijkertijd in de hemel zijn. Want die werelden grenzen nou eenmaal aan elkaar, dus dat kan makkelijk. En het mag dan zo zijn dat we van de aarde weggenomen worden als we sterven. Wellicht. Kun je misschien zo zeggen, dat weet ik niet, maar misschien kun je dat zo zeggen. Maar dat wilde nog niet zeggen dat we ergens anders naartoe gaan. Integendeel, dan zijn we alleen nog maar in de hemel. En niet meer op aarde. Dat is de gedachtegang. Maar, dat spreekt over geestelijke dingen in het algemeen. Maar dat wil niet zeggen dat we daarmee onze toekomstige eeuwigheidspositie bereikt hebben wanneer we hier sterven. Want dat is niet het geval. Want dat is afhankelijk van ons verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En het is dus ook inderdaad niet bijbels te denken dat iemand die hier overlijdt dan voor zijn rechter staat. Dat zegt men dan, hè? Hij staat nu voor zijn rechter. Of zoiets, hè? Zegt men dan. Als iemand is overleden. Dat is niet waar, hoor.
Beter zou klinken als je zegt dat hij zo rust is ingegaan.
Hij is wel de rust ingegaan, ja. Maar sommigen zitten uitdrukkelijk in voorarrest dan. Dus vooruit. Ja. In afwachting van het proces. Het staat niet voor zijn rechter, ze wacht erop. Dan. En voor de gemeente geldt in principe hetzelfde. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat gebeurt niet wanneer wij hier sterven, maar dat gebeurt na de opname van de gemeente. En daar is het dus het wachten op. Maar het wacht dus in principe, zeg maar, op de wederkomst van Christus. Dat is niet helemaal de goede term. De goede term zijn het wacht op de toekomst des Heren. Opdat hij zich weer met de heilsgeschiedenis enzovoorts met betrekking tot de aarde zal bemoeien. Want hier staat, wij komen niet voor degene die ontslapen zijn. Andersom dus ook niet. Maar dat wordt nog helemaal niet genoemd, hè. Degenen die ontslapen zijn, komen ook niet voor diegenen die levend overgebleven zijn. Argument blijft hetzelfde. Namelijk, wij wachten allen op de Heer, die zal nederdalen van de hemel. Vers 16. En dan staat er, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Ja, waar zijn ze dan, als ze opgestaan zijn? Toch op de aarde. En als het niet duidelijk is, dan lezen we gewoon verder, hè? Ja, ik kan het ook niet helpen. Ze zullen eerst opstaan. Komen ze dan, dan krijg ik altijd van die vragen, komen ze dan weer helemaal naar beneden? Wel, nee, hoe ver dacht u dat het was eigenlijk? Nog geen millimeter. Theoretisch dan, hè? Want die hemel is zo ver weg niet. Maakt niks uit. Dus zij zullen eerst opstaan en daarna, eerst zullen zij opstaan en daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, dus daarna zullen wij samen met hen opgenomen worden in de wolken, hetgeen een duidelijke verwijzing is naar Handelingen 1. De hemelvaart van de Heer Jezus zelf, dat wil zeggen op de beruchte hemelvaartsdag, de beruchte zeg ik altijd. Omdat er zoveel misverstanden over zijn. Maar laten we zeggen, de bekende hemelvaartsdag, hè, waar de Heer inderdaad ten hemel voer zichtbaar. En waar een wolk hem onttrok aan het gezicht. Dus daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Dat wil zeggen, in de wolken en in de lucht. En in de lucht is nog altijd synoniem voor de hemel. Ja. Dus inderdaad naar de hemel. Achter de wolken. De hemel. Precies hetzelfde als waar de Heer Jezus zichtbaar naartoe ging. En dan staat er, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Met de nadruk op alzo. Alzo. Hoe dan? Wel in de hemel. Wij worden niet verzameld in de toekomst naar Kanaan, omdat dat nou eenmaal de beloofde erfenis is. Dat gebeurt straks met de gelovigen, althans zeker met Israël, of gelovig Israël, na de opname van de gemeente. Nou, niet ogenblikkelijk daarna, maar wel daarna in elk geval. Hè? Die worden verzameld uit de volkeren, worden gebracht in hun erfenis, Kanaan, het beloofde land wat men erfelijk zou bezitten. Maar voor wat de gemeente betreft, zegt de apostel Paulus nu, dat dat niet de toekomst is van de gemeente, maar wij wachten wel op de wederkomst, net als Israël eigenlijk, in de, wat de aardse heilshistorie betreft, zal ik maar zeggen. Wij wachten op de wederkomst van Christus. Wij wachten, wij als gemeente, maar ook Israël, wij wachten op onze verzameling naar onze erfenis, naar ons goed, erfgoed. Dat is onroerend, hè? Goed, ja, erfdeel. Wij wachten op onze verzameling naar ons erfdeel, maar dat zal zijn niet op aarde, maar wat ons betreft in de hemel. En ik moet er meteen bij zeggen, de profetieën over de terugverzameling van Israël straks bij de wederkomst van Christus hebben een overdrachtelijke toepassing op de gemeente, want ze spreken daarmee over de opname van de gemeente. Allebei elkaar verzameld en inderdaad het koninkrijk in. En waarna de volgende vraag is, maar is het dan ook een opstanding in de toekomst? Als het koninkrijk aanbreekt en Israël verzameld wordt, degenen die ontslapen zijn, worden die dan ook verzameld? En dan zeg ik, ja, degenen die geloofden en in Christus ontslapen zijn vanaf het begin van die bedeling, worden ook opgewekt en gaan het koninkrijk binnen. Nou is dat maar een korte bedeling van 40 jaar. Maar niettemin, dat is wel wat er staat. Zij zullen overblijven en mocht dat niet het geval geweest zijn omdat ze gedood zijn vanwege hun getuigenis, zullen zij inderdaad opgewekt worden. Om alsnog de 1000 jaren binnen te gaan. Dat zegt de openbaring, dus dat kan niet missen. Maar het is dezelfde gedachte als in onze bedeling, namelijk degenen die vanaf het begin van onze bedeling geloofd hebben in de Heer Jezus Christus, die hem aanvaard hebben als de beloofde verlosser en dus ook als de koning van het koninkrijk, zullen inderdaad bij de definitieve voltooiing van dat hemelse koninkrijk ook inderdaad opgewekt worden om dat koninkrijk binnen te gaan. Dat is de gedachte. En van belang is daarbij niet dat we precies weten wat er in de tussentijd aan de hand is nadat wij gestorven zijn en voordat de opname plaatsvindt. Van veel meer belang is dat onze toekomstverwachting rechtstreeks verbonden is, niet met onze dood hier, het zou erg raar zijn als het daar vanaf zou hangen, maar onze toekomstverwachting is verbonden met de wederkomst van Christus, met de verschijning van onze grote God en zaligmaker, zo zegt de schrift dat. En dat lijkt me uiteraard een duidelijke zaak. Verder voor alle duidelijkheid, ik geloof heus niet in een zielenslaap. Sommigen menen dat soms uit mijn woorden te moeten opmaken. Maar volkomen ten onrechte. Er zijn er natuurlijk die zeggen, ja kijk, als de toekomst van de gemeente pas gerealiseerd wordt bij de opname van de gemeente. Dan is het kennelijk zo dat de gelovige als hij hier sterft daarna een poos niet bestaat. Om pas daarna weer tot leven te komen enzovoorts. Dan krijg je die leer die men meestal aanduidt als die van de zielenslaap. Wat een verschrikkelijke uitdrukking is overigens. Die klopt namelijk ook niet.
Zou worden even dit. En welk lichaam zullen ze opstaan? In welk lichaam zullen ze opstaan? Hoe?
Bij de opname van de gemeente is er sprake van een definitief verheerlijkt lichaam. Dat is het lichaam waar we de eeuwigheid mee doorgaan. Onverslijdbaar. En kennelijk is het zo, maar daar zegt de schrift, voor zover ik weet, eigenlijk niks over, maar kennelijk is het zo dat wij, aangezien wij een verheerlijk lichaam ontvangen, definitief pas bij de opname van de gemeente, maar aangezien wij ook een gebouw hebben bij God, zodra het aardse huis, namelijk deze tabernakel, verbroken wordt, betekent het dat wij in de tussentijd een soort van lichaam hebben waar we het een poosje mee moeten doen. Wat ongetwijfeld wel beter geschikt is dan dat waar we nu in wonen. Want dit wordt een tent genoemd en dat wordt een gebouw genoemd, maar niettemin is dat een tijdelijke aangelegenheid. Dat is een moeilijke zaak, daar wordt weinig over gesproken, maar dat kan ook niet, want wat staat er nou over in de Bijbel? Ik zou het niet weten. Het enige wat ik weet is 2 Korinthe 5, waar staat: wij weten dat zodra dit aardse huis, namelijk deze tabernakel, een tent dus, gebroken wordt, dat is dus inderdaad sterven, wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Een hemels en eeuwig huis. Het neemt niet weg dat er kennelijk toch verschil bestaat tussen dat lichaam voor de opname van de gemeente en daarna. Daar moet verschil in zijn. En dat is het volgende argument. Het zal duidelijk zijn dat de Heer in zijn opstandingslichaam over nogal wat verschijningsvormen beschikte overigens. In het algemeen moet daarvan gezegd worden dat de Heer opstond uit de dood en daarna zagen ze hem aan voor de tuinman en dat soort dingen meer. Dit was gewoon een normale, betrekkelijk normale menselijke gedaante. Dat in elk geval. Hoewel er staat dat hij op diezelfde dag nog in een andere gedaante verschenen is. En wat daar anders aan was, weet ik dan ook niet. Maar het was wel zo. Ja. U weet het, hij stond op uit de dood en zei tegen de moeder Maria, die vrouw heet allemaal zo daar. Hè. Ja, waarom? Daar gaat het nou niet over. Maar er was nog helemaal. Hij zei: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar er staat elders dat hij later op die dag in andere gedaante verschenen is aan twee mensen die op de weg wandelden. Dat waren de emmerschangers dan. Zo beschreven vervolgens in Lucas 24. Maar er is dus intussen iets veranderd waaruit wij altijd concluderen dat hij dus diezelfde dag ten hemel gevaren is. En natuurlijk, dat is ook een volstrekt bijbelse zaak, dus een hemelse positie heeft ingenomen. Daarmee is er iets aan zijn gedaante veranderd. Maar neem niet weg dat het nog steeds een betrekkelijk menselijke, zichtbare gedaante was waarin hij verscheen. Want een verheerlijkte gedaante werd bij die gelegenheid niet gezien. Dat wil zeggen, men heeft ooit een verheerlijkte gedaante van de Heer Jezus Christus gezien toen hij verscheen op de zogeheten berg der verheerlijking. Trouwens een uitbeelding van onze bedeling. Dat is ook interessant voor degene die niet geloven in een verheerlijkte Christus in onze dagen. Maar goed, dat even terzijde. Hè? Maar hij verscheen ooit in zo'n verheerlijkte en lichtende gedaante op de berg der verheerlijking. Maar dat was heel wat heerlijker dan het lichaam waarin hij verscheen na zijn opstanding. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het toch wat anders is dan waarin hij in de toekomst zal verschijnen. Het lichaam waarmee hij zal verschijnen in grote kracht en heerlijkheid. Daar is dus ook verschil in. Maar wat maakt de gedaante uit? Niet zo geweldig veel hoor. Dus we moeten daar niet te veel gewicht aan toekennen. Het gaat erom dat als wij dit lichaam afleggen bij de dood, dat wij dan een gebouw hebben bij God voor altijd. Dat staat er. He? Dat zo dit aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt. Dat is 2 Korinthe 5, de eerste versie. Bij een gebouw, in tegenstelling tot een tent. Dat wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dat wil zeggen niet behorend tot deze schepping. Want dat betekent het feitelijk, hè. Maar eeuwig en in de hemel. Dat wil zeggen, dat is een onvergankelijk lichaam in elk geval. Maar dat er wat aan verandert in de tussentijd, en voornamelijk dan bij de opname van de gemeente, dat is een duidelijke zaak. En nog wat anders, dat maakt het er niet eenvoudiger op, maar nog wat anders moet ik erbij zeggen. Als er staat in 1 Thessalonicenzen 4, degenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, dan is de enige verklaring die ik daarvan kan bedenken, is inderdaad. In zo'n tijdelijk lichaam, denk ik. In dat tussenliggende lichaam. Maar het betekent bovendien ook, want daar gaat het me nou even, dat wil ik zeggen, dat voor zover er een lichaam in het graf was, dat er daarna niet meer is. Want wat betekent opstaan anders? Anders zou het geen opstaan zijn, maar alleen een verplaatsing. Of een verandering. Maar het is het niet, het is een opstaan. Dat betekent letterlijk dat inderdaad iemand die begraven was tot leven komt en uit het graf opstaat. En dat het lichaam veranderd wordt. Dat maakt het niet eenvoudiger, vooral niet als wij in gedachten hebben, iemand is al bij de Heer, is al in de hemel enzovoort. En nou, in de toekomst staat hij alsnog op en dan komt zijn lichaam uit de graf. Ja, dat kan ik ook niet helpen, maar dat staat wel in de Bijbel. Want wat kan het anders betekenen, dat opstaan? De hele Bijbel door betekent het dat iemand dan uit het graf komt, uitdrukkelijk. En dat zeg ik ook weer met wat nadruk, omdat er inderdaad zijn die zeggen dat kan helemaal niet. En bovendien krijg ik dan altijd argumenten te horen van dat is toch nergens voor nodig. Ja hoor, eens of het nodig is bepalen wij niet. He? Dat vind ik niet een echt argument. Of het nodig is, het gebeurt. En het beste voorbeeld is altijd dat van de Heer Jezus zelf. Hij stond op uit de dood in een ander, veranderd lichaam, een beter lichaam, een min of meer verheerlijk lichaam, maar nog niet volledig verheerlijk lichaam, zal ik maar zeggen. Niet zoals het uiteindelijk zal zijn, maar niettemin, het graf was leeg en daar gaat het maar om. En dat betekent dat er sprake is van opstanding van het lichaam uit het graf, maar tegelijkertijd ook van verandering van dat lichaam.
Wat niet meer onderworpen is aan deze wetmatigheden die we nu kennen.
Ja.
Want hij wordt eerst gezien als de duimman.
Ja.
Daarna komt hij in een ander lichaam terecht. Waardoor hij niet herkend wordt door de emmerschouwers.
Ja.
En later in de opperzaal wel.
Ja.
Waardoor hij ook mee door een muur heen kan. Dus het zijn heel andere eigenschappen niet meer onderworpen aan deze wetmatigheden.
Ja. Ja, het is wat moeilijk om het je voor te stellen, maar het punt is gewoon dat het lichaam nogal aan, laat ik het anders zeggen. Wij, mensen, wonen in een lichaam waarin wij in werkelijkheid gevangen zitten. En alles wat wij in ons leven doen, in het algemeen, nou niet alles wat we doen, maar alles waarnaar wij streven. Alles waarnaar wij streven in het leven kan in de praktijk beschouwd worden als eigenlijk een strijd tegen ons eigen lichaam.
Ja.
Het mooiste voorbeeld daarvan is natuurlijk de sport. Men probeert de grenzen van de mogelijkheden van het lichaam te verleggen, maar dat is allemaal zo. Hè? Ik zit thuis tegenwoordig, op het orgel zit ik een beetje te oefenen, want het moet een beetje beter dan tot nog toe. Maar niettemin, dat is oefenen, dat moet anders worden, Er moet gedachteloos bij wijze van spreken, moeten die vingers gaan. Oh, A7, dat zit daar, of daar, of daar, of daar. Weet je wel, je moet het in je vingers hebben voordat je zonder die toetsen te zien enzovoorts. Dat valt mij niet mee. Maar het is gewoon, je moet die beperkingen die het lichaam je oplegt, moet je proberen te overwinnen. Daar gaat het altijd om. Want wie wij zijn, wordt niet bepaald door ons lichaam. Niettemin, andersom werkt het wel. Mensen kunnen ons herkennen aan ons lichaam. Dat is waar. Maar wie wij zijn, wordt niet bepaald door ons lichaam. Integendeel. Kortom, wij zijn gevangenen in het lichaam. Want zo wordt het ook beschreven. Wordt als een ballingschap beschouwd. En het punt is dat als wij een nieuw, verheerlijkt, eeuwig lichaam ontvangen, is het belangrijkste kenmerk daarvan dat wij niet meer beperkt worden door ons lichaam, maar dat wij inderdaad aan ons lichaam onze wil opleggen. Met andere woorden, ons lichaam past zich aan wat wij willen, aan wat wij denken enzovoorts. Willen we door de muur lopen? Nou ja, goed, inderdaad bespaart je een omweg. Maar, hè, heeft de sleutel niet bij je te hebben. Maar ik bedoel, ja, hoe moet je dat dan netjes zeggen, hè? Het klinkt natuurlijk wat komisch, maar niettemin is het dat we verschijnen in een lichaam dat we zelf kiezen. En dat is wat de Heer ook deed. Dat, ik zou niet kunnen zeggen, als ik op die lijn door zou ik moeten zeggen, het lichaam wat we daar in die tussentijd ontvangen, in die tussenliggende periode, zal daar min of meer mee overeen moeten komen, ja. Maar of dat wat helpt, of ons dat een stapje verder brengt in ons begrip van deze dingen, betwijfel ik. Maar niettemin, zoiets dus, hè. Maar de gedachte is inderdaad dat het lichaam, omdat het van lager is van orde dan de geest, namelijk het wezen van de mens, het lichaam zou door die geest, door het wezen van de mens, beheerst moeten kunnen worden. In de praktijk is dat in deze oude wereld precies andersom. En dat zou niet moeten. Schiet me ineens te binnen een uitspraak van de bekende professor Bettex. die zei, die had het over wonderen in de Bijbel. En die zei, ja, het wordt dan als een wonder beschouwd dat die drie vrienden van Daniel in die vurige oven, dat die daar niet verbranden. Maar, zegt hij, het zou eigenlijk als een wonder beschouwd moeten worden, dat normaal gesproken, als men in het vuur geworpen wordt, dat men daar wel verbrandt. Want dat het lichaam onderworpen is aan de geest, dat is een duidelijke zaak. Dus dat is van lagere orde. Maar waarom dan kan die geest niet bepalen wat er met het lichaam gebeurt? Want zo zou het moeten zijn. Nou, dat is maar waar het om gaat. Als we die gedachte vast hebben, dan is het verder niet zo'n probleem meer. Het blijkt dat de Heer met zijn opstandingslichaam van alles doet wat wij in dit lichaam niet kunnen. Maar, en te vragen van hoe is dat lichaam dan, is eigenlijk vragen naar wat zijn de beperkingen ervan? Wat kan het en wat kan het niet? Ja, ik weet niet wat voor beperkingen er aan zijn. Nou, dat heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Heeft daar niks mee te maken. Nee, er stonden geen mensen op. Nee. Dat is een andere. Dat is eigenlijk een heel ander onderwerp. Maar dat heeft met opstanding als zodanig niks te maken. Daar hebben we het ook nog wel eens over. Nee, dat heeft zelfs helemaal niks met de opname van de gemeente te maken of zo. Maar waar het maar om gaat is dat in ieder geval sprake is van een lichaam dat de gelovige ontvangt tussen zijn lichamelijk overlijden. Hij was al in de hemel, hij blijft in de hemel, heeft daar ook een lichaam, namelijk het werktuig waarvan hij zich kan bedienen. Daar gaat het maar om, enzovoorts. Maar dat is nog niet zijn eeuwigheidssituatie, want dat wacht inderdaad op de wederkomst van Christus. En de bedoeling is dat wij onze verwachting ook niet stellen op onze lichamelijke dood. Zo van, dan zijn we hier af. Want dat is een erg negatieve benadering. Ja. Maar in tegendeel, de bedoeling is dat wij onze verwachting stellen op de verschijning van Christus. Dat staat er ook. Hè. Onze zalige hoop is de verschijning van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. En uit de hemel verwachten wij de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker staat er, die ons vernederd lichaam, Filippenzen 4, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Er staat zelfs letterlijk, iets dat is heel geks, daar staat, want ons burgerschap, onze wandel is er vertaald, dat is ook niet helemaal verkeerd trouwens, onze wandel is in de hemel, van waaruit wij de zaligmaker verwachten, zodat er in één adem staat dat we er zijn, en aan de andere kant dat we ernaar verlangen. Zodat we dan toch weer niet zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Wij zijn wel degelijk in de hemel, maar wij zien daar allemaal niks van. En dus verlangen wij ernaar. En wanneer wordt dat verlangen beantwoord? Wel, bij de wederkomst van Christus, want dat staat er. Waaruit wij, onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dus als je vraagt, maar waarom, als we er al zijn, waarom verwachten wij dan de wederkomst van Christus? Wel, dat is omdat wij toch leven in een vernederd lichaam. Een lichaam met beperkingen die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. En dat staat dus in de laatste twee versen van Filippenzen 3. Het was niet 4, het was 3. Maar goed, wat hier in 1 Thessalonicenzen 4 naar voren gebracht wordt, is dus inderdaad niet zozeer de gedachte van de opname van de gemeente, maar veel meer, want daar gaat het in de eerste plaats om, veel meer het feit dat wij een hemelse toekomst hebben. En in het voorbijgaan wordt verteld dat die hemelse toekomst gerealiseerd wordt wanneer de Heer zelf zal nederdalen. Bij zijn wederkomst dus pas. En niet eerder. En dat sluit dan inderdaad aan bij Johannes 14, waarin zegt, ik ga heen en als ik uw plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En zoals gezegd, daar staat in die uitspraak niet waar dat dan is. Ja, er staat het huis mijns vaders, maar dat heb ik vorige keer natuurlijk ook gezegd. Dat is ook een twijfelachtige uitspraak, omdat men dan in de eerste plaats toch zou denken, omdat men immers een aardse toekomstverwachting heeft, dus niemand dat zegt dat we naar de hemel gaan, hè, dan verwacht men het huis mijns vaders ergens op aarde. Dat moet dan zijn in het algemeen het koninkrijk, of meer in het bijzonder het huis van David. Het huis van vader David dus, hè. Hij is immers de zoon van David. Maar dat blijkt het niet te zijn. En dat komt pas tot uitdrukking als men zich realiseert hier in Johannes 14 dus, als men zich daar realiseert dat deze uitspraak nogal cryptisch is en er dus vragen over gaat stellen. Het blijkt nogal cryptisch, verborgen dus, hè, betekent dat, te zijn. En dus gaat men er vragen over stellen. En die vragen worden dan betrekkelijk ontwijkend beantwoord, maar niettemin worden ze beantwoord. Hè. Wel, de Heer zegt, het daagt hen eigenlijk uit, in Johannes 14, vers 4, waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Maar dat bleek niet helemaal zo te zijn. Want het antwoord had kunnen zijn, waar ik heen ga, wel naar Jeruzalem. Om het koninkrijk op te richten. U gaat naar het huis van David, de vervallen hut van David weder opbouwen enzovoorts. En de weg daar naartoe wisten ze uiteraard ook. Dat is niet zo'n probleem. Maar Thomas zegt, heren, wij weten niet waar je heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten. Thomas dus, er zijn er twee die hier vragen stellen, Thomas en Filippus. Thomas vraagt, wij weten niet waar je heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten. Dat het Thomas is die dat vraagt is natuurlijk ook niet zo verkeerd. Want Thomas blijkt een type te zijn, maar dat komt pas later aan de orde in Johannes. Zoals zo dikwijls in het Johannes-evangelie wordt gezinspeeld op dingen die pas later geschieden. Hè? Maar goed. Thomas is immers een uitbeelding van van het Joodse volk, dat was in de toekomst, namelijk bij de wederkomst van Christus, tot geloof zal komen. Daar moeten we het later over hebben. Maar de gedachte is dan, dat als de Heer opstaat uit de dood, verschijnt hij aan, ik moet even rekenen, verschijnt hij aan 10 discipelen. Nou, 10 van de 12 bedoel ik uiteraard. Hè. Verschijnt hij aan 10 van de 12 discipelen, want Judas was er niet als uitbeelding van het definitief ongelovige Jodendom. En Thomas was er niet, omdat Thomas vervolgens weer de uitbeelding is van het Jodendom, wat pas bij de wederkomst van Christus tot bekering zal komen, namelijk na een week. Na de 70ste week van Daniel. Een week later dus, betekent dat, hè, in de geschiedenis. Thomas kwam een week later pas, hè, op dezelfde eerste dag der week, maar een week later waren de discipelen weer bij elkaar, precies dezelfde omstandigheden, en toen waren er ineens zelf, hè, toen was Thomas erbij, en die kwam toen pas tot geloof in de opstanding van Christus. Maar Thomas is daarmee de uitbeelding, inderdaad, van Israël wat in de toekomst tot geloof komt. En aan de andere kant, Petrus is een uitbeelding van de Joden die in onze bedeling al tot geloof komen. In de opstanding van Christus. Vandaar het verband hier met Petrus in het voorgaande schriftgedeelte, de laatste verse van Johannes 13. Maar Thomas, die uitbeelding is van Israël wat pas in de toekomst tot geloof zal komen, bij de wederkomst van Christus, weet dus uiteraard niet waar de Heer nu is. Ik hoop dat u die logica volgt, hè. Want waar de Heer zo heen gaat, heeft alles te maken met de tegenwoordige bedeling en de hemelse positie van Christus en de gemeente. En dat is Thomas uiteraard onbekend. Dus Thomas vraagt, heren, wij weten niet waar je heen gaat. Dat had ook een ander kunnen vragen, want ze zullen geen van allen geweten hebben. Maar niettemin, het is Thomas die hier vermeld wordt vanwege deze toepassing natuurlijk. Maar goed, hij vraagt, wij weten niet waar je heen gaat. En als we niet weten waar we heen gaan, dan weten we ook de weg niet. Dat is heel goed. He? Dat is heel logisch geredeneerd. Maar dan zegt de Heer, op de manier van het Johannes Evangelie, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus hij zegt, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten. Daarna zegt de Heer, ik ben de weg en ik ga tot mijn vader. Want dat staat er in het vers eigenlijk. Het vers is eigenlijk pas goed te lezen als men eerst de vraag gelezen heeft. En het is een antwoord op de vraag. Daarom heb ik altijd wat bezwaar als het vers eruit gelicht wordt. Er wordt veel gedaan, hè. Tekst aan de muur, tekst uit je hoofd leren. Dat moesten wij vroeger van die navigators. Hè? Toen ze nog geen navigators waren, was dat is lang geleden hoor. Maar kregen wij kaartjes en dan moest je teksten uit je hoofd leren. Dat ging nog wel, hoewel het altijd nieuwe vertaling was. Maar ik kon nooit onthouden waar ze stonden. Hè? En nu weet ik waar het staat ongeveer. En uit het hoofd hoef ik ze eigenlijk niet meer te kennen, want dan kun je ze opzoeken. Maar goed, doet er nou niet toe. Maar daar kreeg je de uitspraak, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar het is de antwoord op de vraag van Thomas. En dat was weer een reactie op de opmerking van de Heer. Waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij. Thomas zegt, wij weten niet waar gij heen gaat en de weg weten we ook niet. En in omgekeerde volgorde wordt de vraag beantwoord. Hij zegt, ik ben de weg en ik ga naar mijn Vader. Maar hij zegt het alleen wat uitgebreider. Maar ik hoop dat u in ieder geval merkt dat in de uitdrukking ik ben de weg, de waarheid en het leven de nadruk ligt op het schijnbaar meest onbelangrijke woord. De weg namelijk. Want daar ging het over. Heb u dat? Dat de Heer de waarheid is, dat is duidelijk. Dat de Heer het leven is ook. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier in de eerste plaats om ik ben de weg. En de weg leidt tot de Vader. En de Vader is per definitie altijd eeuwig in de hemel. Dus als men dit letterlijk opvat, zo letterlijk mogelijk, dan blijft er toch niks anders over dan te concluderen dat de Heer eigenlijk enkel en uitsluitend spreekt niet over geopenbaard koninkrijk op aarde, maar inderdaad alleen over een verborgen koninkrijk in de hemel. Over de hemelse dingen. Dat hebben de discipelen niet verwacht. Daarom hebben ze moeite om te begrijpen wat hij zegt, maar dat is wel wat hij zegt. Hij zegt, ik ben de weg en door die weg komt men tot de Vader. En de Vader, nogmaals, de Vader is altijd in de hemel. En als de Vader zo nodig moet verschijnen op aarde, laat ik het zo zeggen, dan ziet men op aarde altijd de Zoon. Maar het begrip Vader is altijd verbonden met de hemel zelf. Hoe dat ook zij, de Heer zegt, ik ben de weg. Maar hij zegt, ik ben de weg, de waarheid, weg en de waarheid en het leven. Let op, de weg en de waarheid en het leven. Dat maakt de uitdrukking tot een aardig voorbeeld van een hendiatris. Hendiatris, wat zo heet dat. Vertaald betekent dat een 1 door 3. Namelijk, er wordt maar één ding bedoeld, maar er worden drie woorden voor gebruikt. Om dat ene ding aan te geven. Dat is mooi, hè? Dat is een prachtige stijlfiguur die wij in het Nederlands nauwelijks meer kennen. Behalve dan in wat plechtig en dikwijls godsdienstige taal. Maar maakt het eigenlijk helemaal niet meer. Synonymia kennen wij nog wel. Maar hendiadis en hendiatrice kennen wij in onze taal helemaal niet. Drie totaal verschillende woorden. Woorden die op zich een totaal verschillende betekenis hebben. Worden naast elkaar gezet, verbonden met en. En waarmee ze gezamenlijk dezelfde betekenis krijgen. Waarbij het eerste woord het belangrijkste is. De andere zou je dus kunnen weglaten, eventueel even. Het eerste is het belangrijkste. En de andere woorden die erbij staan, die krijgen de functie van een bijvoeglijk naamwoord, hè, in dit geval. Dus dan wordt het de weg, de waarheid en het leven, dat is wat er staat, maar het betekent ik ben de levende en ware weg. Levende, ware weg. Maar niettemin de weg. En waarheid hangt samen met dat hij het woord is. Maar daar gaat het hele Johannes-evangelie al over. En leven, dus uiteraard vanzelfsprekend. Hij is inderdaad leven. Hij is levendmakende geest. Dat was 1 Korinther 15. Want in het woord, dat de waarheid is, in het woord is het leven. Maar dat zijn de eerste versen van Johannes. Dus daar waren die dingen ook al bij elkaar gezet. Maar er is een hele mooie uitdrukking hier. Ik ben de levende, ware weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat wil zeggen, door hem komt men tot de Vader. Hij is dus de weg waardoor, of waarlangs, of waarover, hoe dat maar heet, hè, waardoor men gaat tot de Vader, zodat nou alles gezegd is. Hij is de weg en de weg leidt inderdaad naar de hemel. Nee, leidt tot de Vader, maar dus tot het huis mijns vaders in vers 2. En dat blijft dan dus inderdaad de hemel. Waarna wij deze uitspraak elders ook tegenkomen, namelijk, dan ga ik even stiekem kijken of het in mijn Bijbel erbij gedrukt is. Nee, helaas, men heeft hem gemist, want er is maar één tekst, voor zover ik weet, die exact hetzelfde zegt, dat is namelijk Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers, even zien, 19 en 20. Terwijl we dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. En dan vers 22, zo laat ons toegaan. Terwijl wij vrijmoedigheid hebben, zo laat ons toegaan. Vrijmoedigheid namelijk om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus op een verse en levende weg. Dit zijn heel moeilijke uitspraken, naar het schijnt, maar dat komt gewoon omdat het verwijzingen zijn in de eerste plaats naar de voorgaande hoofdstukken, maar beter is te zeggen dat het verwijzingen zijn naar oudtestamentische typologie. Pure Bijbelse oudtestamentische typologie. Want het heiligdom is namelijk het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen. Dat wil zeggen het binnenste deel van de tempel en eigenlijk van de tabernakel, waarin de ark des verbonds stond en waarop de Heer geacht werd te zetelen tussen de cherubim op het verzoendeksel, zo heet het ding. En daar ging eenmaal per jaar de hoge priester naar binnen op grote verzoendag, niet zonder bloed. Nee, ik sta te citeren uit de Hebreeënbrief, hoor, maar goed. Kan ik niet allemaal erbij zeggen waar dat precies staat, dan moet ik ook even zoeken. Hè? Maar er ging eenmaal per jaar dat heiligdom binnen, niet zonder bloed van stieren en bokken, om daar verzoening te doen op grote verzoendag voor de zonden des volks. Maar wat in de Hebreeënbrief in de voorgaande hoofdstukken naar voren gebracht is, is dat het een uitbeelding is van nieuwtestamentische waarheid, dat namelijk inderdaad eenmaal, en niet per jaar, maar gewoon eenmaal nu, dat eenmaal de hoge priester van het nieuwe verbond is ingegaan in het ware heiligdom, en dat blijkt de hemel te zijn, dat staat er gewoon bij, hè? Dat wordt gewoon gezegd. Het ware heiligdom, niet met handen gemaakt, dat is de hemel. Dus het heilige der heiligen is in dat verband een beeld van de hemel. Daarin is de hoge priester ingegaan tot daar ik des verbonds met de verzoendeksel en de cherubim enzovoort. Maar dat is een beeld van de troon Gods in de hemel. Want zoals de Heer troonde in oudtestamentische tijd officieel op die ark des verbonds, zo troont hij in werkelijkheid uiteraard op zijn troon in de hemel. En dat heet dan in het verband van Hebreeën, met name in Hebreeën 4, de troon der genade. Maar de gedachtegang is dat onder het nieuwe verbond de ware hoge priester is ingegaan, eenmaal in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Niet zonder bloed, dat betekent niet zonder leven en dus met leven. Let op, bloed niet als een beeld van de dood, bloed is nooit een beeld van de dood. Nee, als je bloed ziet, dan is dat een bewijs van de dood, dat is waar. Omdat het leven naar buiten gekomen is. Verdwenen is, zal ik maar zeggen. Maar bloed zelf is uiteraard leven. Het is niet, ik zeg een beeld van leven, maar het is het niet eens eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon, bloed is leven. Kun je nauwelijks overdrachtelijk taalgebruik noemen. Maar hij is ingegaan, niet zonder bloed, namelijk hij is ingegaan met zijn eigen bloed. Dat staat ook in Hebreeën, dat hij ingegaan is met zijn eigen bloed, namelijk met zijn eigen leven, of nog beter, en nog algemener staat er. Hij is immers hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat wil zeggen, omdat hij leven heeft, eeuwig leven, kon hij op grond van dat leven, met dat leven, ingaan in de hemel zelf. En eenmalig uiteraard, omdat het leven niet meer vergaat. Dat bloed is eeuwig bloed. Eeuwig leven, en daarom hoeven deze dingen ook niet herhaald te worden, is de gedachte van Hebreeën. Maar de volgende gedachte is dat als de hoge priester voor ons is ingegaan en inderdaad op grond van zijn bloed, op grond van zijn leven, namelijk verzoening tot stand gebracht heeft, wel als er verzoening is met God, dan betekent dat vervolgens dat wij, die het volk vormen van die hoge priester, dat wij gewoon achter die hoge priester aan diezelfde weg kunnen gaan en dus gewoon het heiligdom binnen kunnen gaan. Want als wij met God verzoend zijn, dan kunnen we rustig hem bezoeken. Nou ja, dan kunnen we rustig tot hem naderen, om dan weer de uitdrukking uit Hebreeën te gebruiken. Want dat is wat er staat, hè. En dus staat er, terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan, wel, die hebben wij. door het leven van Jezus, daardoor gaan we de hemel in, op een verse, een nieuwe betekent dat gewoon, hè? Op een verse en levende weg. De oude weg zou geweest zijn die van het oude verbond, maar dat is niet zo'n betrouwbare weg overigens. Maar de verse is uiteraard die van het nieuwe verbond, een verse en levende weg. En dat slaat in de eerste plaats op de Heer zelf. Daar heb je dezelfde uitdrukking min of meer als in Johannes 14. Hè? Ik ben de ware levende weg. Als je de Hendiatris vertaalt. Hè? Ik ben de ware levende weg. Nou, hier heb je die levende weg. De verse levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Want hij is ons voorgegaan. Hij wijst de weg. Maar daarmee kun je zeggen, hij is de weg. En daar ben ik nog niet mee klaar. Want niet alleen wijst hij de weg omdat hij ons voorgegaan is en is hij dus de weg. Maar het is bovendien een verwijzing naar het ook oud-testamentische verschijnsel. Dat de hoge priester op weg naar, naar de Ark des Verbonds in het heiligdom niet alleen bloed bij zich had. Maar dat bloed ook sprenkelde op de grond. Ik meen 7 keer, maar dat wil ik afwijzen. Kijk het maar eens na. Maar hij sprenkelde op de grond voor de Ark des Verbonds en daarna ook op de Ark des Verbonds, waarbij eenvoudig de gedachte is dat daardoor een weg van bloed en dus van leven gemaakt wordt. Men heeft altijd problemen met de verklaring van die oud-testamentische typologie, helaas. Want als bloed op de grond gegooid wordt, zegt men, dan wordt het bloed daardoor vertreden. En dat is dus eigenlijk niet goed. Of het is een beeld van de Heer die vertreden werd of iets dergelijks. Maar dat is helemaal niet waar. Waar het om gaat is dat daarmee de weg gemarkeerd wordt. De levende weg. Een weg van bloed. Een bloedige weg heet zoiets. Alleen dat klinkt voor velen van ons wat luguber. Maar niettemin, het staat voor leven. En de route dus naar de Ark des Verbonds, niet alleen ernaartoe, maar zelfs tot op het verzoendeksel, was een route van bloed, een levende weg. En de vraag is, wie is dat leven? Wiens is dat leven? Het antwoord is, dat is de levende Christus. Niet alleen ging hij voor, maar hetzelfde beeld wordt herhaald, wordt gedubbeld als het ware, doordat hij onderweg ook dat bloed sprenkelt op de grond. Waarom zou je dat doen? Opdat ze achter hem aan de weg zouden kunnen vinden, want hij was de enige die ooit daar binnen ging. En die bekend was in het heiligdom. Dat is mijn theorie natuurlijk, maar het is typologie. Maar dat is het verhaal. Men volgt de weg, de sporen van het bloed. Niet sporen van de dood, sporen van leven. En over die weg, lopend, staand op dat bloed, lopend over dat bloed, op dat leven, hè, gaat men inderdaad het heiligdom binnen. En dat is nog slap uitgedrukt. Want in werkelijkheid gaat men niet alleen, nadert men niet alleen naar die troon, maar zelfs tot op de troon. Want daar eindigt het bloedspoor. Dat is het echte verhaal, ja. Hetzelfde is trouwens ook waar als bloed gesprenkeld wordt rondom het brandofferaltaar op de grond, buiten in de voorhof. Dan verklaart men dikwijls van dat spreekt over een vernedering en zo, het bloed wordt, nou ja. Hè? Maar het is het helemaal. Het is opdat men de weg naar het brandofferaltaar zou vinden. De ware, verse, levende weg. En elke grote verzoendag, maar niettemin eenmaal per jaar werd die verse, levende weg, verse, bloedige weg, hetzelfde, leven en bloed is hetzelfde, hè? De verse, bloedige weg, een weg van vers bloed, van nieuw leven, werd aangelegd. Nou, dat is het verhaal. En daarom wordt gezinspeeld. En niet alleen hier in Hebreeën, maar uiteraard ook in Johannes 14, al wordt dat er allemaal niet bij gezegd. Maar ik heb al vaker gezegd, er is ontzettend veel verband tussen het Johannes-evangelie en Hebreeën. In Hebreeën wordt er openlijk gesproken over oud-testamentische typologie en de toepassing van het Christus. In Johannes wordt er ook over gesproken, maar veel bedektelijker. Er worden de dingen niet bij name genoemd, maar het is er wel. En dat is ook nog, de kennis van de typologie is zo dikwijls noodzakelijk voor het begrijpen van wat er allemaal in Johannes naar voren gebracht wordt. Maar goed, ik blijf even bij Hebreeën 10, nou ik er toch ben. Terwijl wij broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed, het leven van Jezus, op een vers en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft. Het heet inwijden, Want aan de andere kant wordt gezegd dat door besprenging van bloed alle voorwerpen, al in de tabernakel enzovoort, door besprenging van bloed worden geheiligd en daarmee ingewijd. Dus het besprengen van bloed op de weg is ook het inwijden van de weg. En inwijden van de weg betekent eigenlijk dat die voor het eerst gebruikt wordt. Dat is het hele punt weer. De hoge priester gaat in, sprenkelt bloed op de weg, bijt hem daarmee in, maar maakt daarmee eigenlijk ook de weg. Of geeft de weg aan, gaat voor. Het is mooi hoe je het zegt, maar langs alle kanten betekent het hetzelfde. Dus hij is ingegaan op een vers en levende weg. Maar er staat, terwijl wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan op een vers en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Nou, hij heeft de weg niet ingewijd door het voorhangsel, maar de weg loopt door het voorhangsel. Want vroeger hield de weg in principe op bij het voorhangsel. Want ook de priesters in het algemeen mochten niet verder dan het voorhangsel. Dat was immers het gordijn ter afscheiding van het heilige en het heilige der heiligen. Maar de weg naar het heiligdom, die houdt nu ook niet op bij het voorhangsel, maar gaat er zelfs doorheen. Want het voorhangsel is gestuurd. Er staat er vervolgens, heeft de weg ingewijd door het voorhangsel, de weg loopt daar voorbij. Dat is zijn vlees. En waarbij de gedachte heel eenvoudig is dat het voorhangsel een uitbeelding is van het lichaam van de Heer Jezus. Dat kan trouwens niet missen, want toen het lichaam van de Heer Jezus stierf, toen scheurde het voorhangsel. Een historisch feit. En daarmee is voldoende bepaald wat er de betekenis van is. En dat betekent dat sinds de dood van de Heer Jezus de weg vrij is naar het nieuwe verbond. Of men hem gaat is de vraag, maar de weg is vrij. En dat is nog een manier om te zeggen dat de weg vrij is. Punt 1. De hoge priester gaat er door, maar die ging nooit door een gescheurd voorhangsel. Die trok hem gewoon opzij of ging er langs of weet je veel. Dat is 1. En hij maakt een weg van bloed. Dat is een tweede voorbeeld. En hier heb je een derde voorbeeld, namelijk het voorhangsel is gescheurd. Dat is zeer uitnodigend. God, gordijn is gescheurd. Het zal erachter wezen. Hè? Ja. Dus dat zijn 3 beelden. Allemaal hetzelfde. Dus op een verse levende weg welke hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel. Dat is door zijn vlees. Daar voorbij is de gedachte. Dus door betekent niet door middel, maar het betekent er doorheen. Niet door middel van. Want in werkelijkheid wordt de weg bepaald niet door de dood van de Heer Jezus, maar door zijn opstanding. Dat is voorbij de dood. Daar heb je de echte weg, hè? Voorbij het voorhangsel. Dus op een verse levende weg, welke hij ons ingewijd heeft, een weg door het voorhangsel, namelijk een weg door zijn vlees, voorbij de dood dus. En nog een keer, en terwijl we hebben een grote priester, dat is zelfs hoge priester, terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, was vroeger het huis Israëls, hè? Het huis Gods, het volk Gods. Terwijl we dat hebben, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid is toegedaan, betekent dat. En over de weg hebben we het nu gehad. Over leven hebben we het gehad, dat was bloed en hier heb je de waarheid. Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Een hart wat de waarheid is toegedaan. En wat is de waarheid? Dat wij hebben een verse levende weg. Een hoge priester die ons is voorgegaan is en we hebben de toegang tot de Vader. Dat is de gedachte hier. Waarna vervolgens staat in volle verzekerdheid des geloofs. En hoe begint Johannes 14? Gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Dat heb je hem dus ook. Hè? In volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. En, maar en is maar zo'n neutraal voegwoord, weet je wel. Dus ik zou bijna lezen, gelijk. Gelijk het lichaam gewassen is met rein water. Want dat is het eigenlijk, de gedachte is dat die rituele wassingen, inclusief de voetwassing trouwens in Johannes 13, voorgaande hoofdstuk, maar bij dezelfde gelegenheid in de opperzaal, dat dat een uitbeelding is, de uiterlijke reiniging dus, een uitbeelding is van de innerlijke reiniging. En je kan dan het lichaam mag dan gewassen zijn met rein water, maar het gaat erom dat onze harten gereinigd zijn van de kwaad geweten. Want dat is wat het uitbeeldt. Nou, dan heb je al die dingen weer bij elkaar. Ja, ze staan allemaal in Johannes. Dus laat ons toegaan Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, want zo staat het vervolgens in vers 25, precies dezelfde gedachte. Laat ons naderen tot die troon der genade met vrijmoedigheid, dat wil zeggen vrijmoedig sprekende, zijn naam aanroepende namelijk. Nou, en dan moet ik natuurlijk nodig terug naar Johannes 14, maar dat doen we na de koffie. Nou probeer ik maar weer terug te gaan naar Johannes 14. Waar we eigenlijk meteen aan het einde van deze gedachtegang terechtkomen. Want vervolgens zegt de Heer in vers 7. Indien gij die de mij gekend had, zo zou gij ook mijn vader gekend hebben. En nu, van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Enzovoort. En de vraag zou kunnen zijn. Van waar ineens deze andere gedachtegang, deze andere dingen. En mijn antwoord is dan, het is niet wat anders. Het punt is dat de Heer hier uitlegt op welke wijze hij dan de weg is, en in het bijzonder de weg naar de Vader. Hoe men namelijk door hem tot de Vader komt, hoe dat kan. Dat is namelijk zo, omdat, zegt de Heer, ik en de Vader één zijn. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Met andere woorden, wie tot mij komt, komt daardoor tot de Vader. En dan nog een andere reden om dat te zeggen, maar als iets eenvoudiger is, ik ben de weg tot de Vader. Kortom, al wat er verder staat in deze pericoop is een nadere toelichting op dit feit dat de Heer de weg is tot de Vader. Vandaar dan ook dat de vragen die er waren in omgekeerde volgorde beantwoord werden. De vraag was namelijk, waar gaat gij heen en hoe weten wij de weg? En de Heer beantwoordt in omgekeerde volgorde. Hij zegt eerst, ik ben de weg. Daarna zegt hij, niemand komt tot de Vader dan door mij. En die gedachtegang wordt vervolgens uitgewerkt in de rest van deze pericoop. Daarom werd hij even voor het laatst bewaard, omdat het dan meteen aansluit bij de verdere toelichting die volgt. Een toelichting niet zozeer op de weg, maar een toelichting op dat niemand tot de Vader komt dan door hem. En dat ook niemand de Vader kan zien dan door hem te zien. En andersom, als de Vader zich toont, dan vertoont zich de Zoon. Enzovoorts. Hè? Dat is wat in vers 7 en wat er verder naar voren gebracht wordt. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Als hij dus al een weg is, leidt hij tot de Vader, betekent dat vanzelfsprekend. Hè? Indien gij mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu, want het was een uitspraak over het verleden, maar vanaf nu, en ook met betrekking tot de toekomst, kent gij hem en hebt hem gezien. En daarbij moeten we bedenken dat het begrip kennen heel wat sterker is dan het begrip weten. Weten is feitenkennis, hè? Het op de hoogte zijn van bepaalde feiten. Kennen wil zeggen dat men zich die feiten eigen gemaakt heeft. Een eigen, hangt samen met ego, het wezen namelijk, de identiteit van een mens. Als hij dingen kent, betekent het eigenlijk dat hij er deel aan heeft, of dat hij er gemeenschap mee heeft, dat ze van hemzelf zijn geworden. Dat is altijd mijn probleem. Soms vraagt men aan mij, waar heb je dat vandaan, van wie heb je dat gehoord? En dan kan ik het nooit zeggen, dan weet ik het niet. Want het is niet van een ander, het is van mij. Hè? Het is mijn eigendom. Ik vind het in de schrift en zo. Er zal misschien ooit iemand geweest zijn die er eerst op gewezen heeft, maar dat weet ik niet meer. Ik heb het niet van een ander. Het is van mij, het is eigen geworden. Zo hoort het ook uiteraard. Hè? En dat is waar het om gaat. Indien gij mij gekend had, wil zeggen, indien gij deel aan mij had, dus de gemeenschap was. Dat is heel wat anders dan alleen weten wie hij is. In een zin wel. Bekennen is ook zo'n misbruikt woord. Bekennen wordt ook gebruikt in de betekenis van beleiden. Namelijk van eindelijk, toegeven wat men eerst niet wilde zeggen. Dus ook bekennen. Hè? Maar bekennen is in wezen altijd gemeenschap hebben. Dat is waarschijnlijk wat je bedoelt. Hè? Dat vind ik altijd zo leuk, hè. En hij kende zijn huisvrouw. Dan denk je, je ziet tenminste niet met een vreemde getrouwd. Hè? Maar, Maar dat betekent het niet, hè? Dat betekent dat er sprake wordt van gemeenschap. En dus hier uiteraard ook gemeenschap. Dat men deel van elkander is. Deel van elkaars leven, om zo te zeggen. Als wij iemand vragen, betrekkelijk plechtig, kent u de Heer Jezus? Vragen wij toch ook niet, weet je wie dat is? Dat betekent het toch ook van... Heb je deel aan hem? Ja, precies, ja. Daar gaat het om. En dat is hier ook zo, hè? Indien we werkelijk deel hebben aan de Heer, dan hebben we deel aan zijn Vader. Nou, wat zegt Petrus? Petrus zegt, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Gemeente 2 Petrus 1, als ik me goed herinner. Wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. En wij dachten dat Christus in ons woonde. Maar het is hetzelfde uiteraard. Dat is maar waar het om gaat. We zijn uit God geboren. En u dacht dat hij uit de geest geboren was. Maar het is uiteraard allemaal hetzelfde. Daar gaat het hier ook om. Indien gij mij gekend had, zo zou gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Ik zal nooit vergeten, dus lang geleden, dat iemand aan mij vroeg, hoe moet ik mij de Heer, dan komen ze die vragen, hoe moet ik... Dat zijn de vragen die het eerst komen. Hoe moet ik mij de Heer voorstellen? Nou, niet al te slechte vraag. Toen was ik even van slag. Ja, toen wist ik niet zo gauw wat ik zeggen moest. Maar ineens denk ik, ja natuurlijk, gewoon de Heer Jezus. De Heer stelt zichzelf voor als de Heer Jezus. Hij is de voorstelling, de openbaring, de vertoning van de Godheid. Hoe moet ik mij God voorstellen? Gewoon de Heer Jezus. Meer is het niet. Dat is de voorstelling van God. Zo stelt hij zich voor. Je zou bijna zeggen, maar ik bedoel het niet oneerbiedig. Hij is als het ware als visitekaartje. De presentatie van de Godheid. En dat staat hier ook. Indien gij mij gekend had, zo zou gij ook mijn Vader gekend hebben. Van u kent gij hem en hebt hem gezien. Dat betekent ook, meer is er niet te zien van de Godheid. Er wordt wel eens verschil gemaakt, dat schiet me nou te binnen, er wordt wel eens verschil gemaakt tussen de rechterstoel van Christus en de grote witte troon Gods. En de rechterstoel van Christus, dat is dan waar wij voor verschijnen na de opname van de gemeente. Het is een troon waar Christus is natuurlijk. En daarna op de jongste dag verschijnen leven en doden om geoordeeld te worden voor de grote witte troon van God. Maar wie dacht u dat daarop gezien werd, wie erop zit? Op die troon, de grote witte troon Gods. Er sprake is van een presentatie, van een voorstelling, iets zichtbaars enzovoorts. Wel, de Heer Jezus Christus uiteraard. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Het mag dan een andere omstandigheid zijn en ook een andere norm die daar gehanteerd wordt, want het is ook nog zo. Maar niettemin is het dezelfde die op de troon zit. En als u mij vraagt, is het zelfs dezelfde troon. Ik kan het niet missen, het is de troon van de Heer Jezus Christus. Dan wel de troon van de Vader. Maakt niks uit. Termen worden in de Bijbel ook door elkaar gebruikt en met elkaar verbonden in elk geval. Dus, de Heer zegt, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Dan zegt Filippus, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Dat is langzamerhand een tamelijk domme opmerking. Tamelijk natuurlijk, hè. Want de Heer heeft net gezegd, en die gij mij gekend had, zou gij de Vader gekend hebben. En gij kent hem, namelijk gij hebt hem gezien. En dan zegt Filippus, nou laat hem dan eens zien. Maar dat was al gebeurd dus. Hij zegt, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En de Heer zegt dan ook prompt, ben ik. Hij zegt niet, is de Vader, hè? Ben ik. Zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend... Filippus vraagt naar de Vader om die te zien. En de Heer zegt, heb je mij dan niet gezien? Volstrekt dezelfde. Ja. Het is niet hetzelfde, dat moet ik meteen toegeven, maar hij is wel dezelfde. De Vader is dezelfde als de Zoon. Al moet ik zeggen dat Vader en Zoon niet hetzelfde is. Hij spreekt over een andere functie en over een bepaalde verhouding, maar hij is dezelfde. Ja. Iemand kan wetten maken. Hij is bijvoorbeeld wetgever, een of andere minister, weet je veel. Die kan wetten maken. Is hij die wetgever, maar neemt die weg dat hij zich daarna zelf van die wetten moet onderhouden. Als hij door het rode stoplicht rijdt, krijgt hij net zo goed een bekeuring. Enzovoort. Dus het zijn twee verschillende dingen. En als hij thuis komt, is hij huisvader en waarschijnlijk geen wetgever. Want u weet allemaal dat mensen die in de maatschappij veel voor het vertellen hebben, gewoonlijk thuis. Ik ga het nog niet verder vertellen, want mijn vrouw is erbij. Dus, maar daar hebben we het dan nog wel eens over. He? Maar, toch, dat zijn verhoudingen. Dat is niet allemaal hetzelfde, maar de man zelf is wel dezelfde. En daar gaat het maar om. Vader is erflater, zoon is erfgenaam. Maar hij is dezelfde, want de erflater is degene die sterft en de erfgenaam is degene die uit de dood opstaat. En dezelfde die stierf staat uit de dood op. Ik bedoel, hij is dezelfde, al is het niet hetzelfde. Nou. Ben ik zo lange tijd met jullie, dan hebt gij mij niet gekend. Philippus, dat kun je makkelijk onthouden. Philippus is verwant aan Philips en dus aan licht en dus aan zien. Zeg ik altijd, nee, zo onthoud ik zelf die dingen. Langzamerhand heb je dat dan niet meer nodig, maar in het begin helpt dat. Philippus is de man die verwacht de openbaring van het koninkrijk. Die wil altijd wat zien. Elke Philippus in de Bijbel overigens. Het gaat over de openbaring van het koninkrijk. En die wil dus wat zien en zegt, toon ons de Vader. Die wacht op de openbaring van de Heer wanneer hij komt op het paard. Daarom heet hij ook zo, Philippus. Een vriend van paarden. Een hippofiel, om het anders te zeggen. Philippus, ja, het is gewoon andersom, maar het is volstrekt hetzelfde, hè? Een hippofiel. Onthouden, Willem? Goed. Want het paard spreekt over de openbaring van Christus in majesteit, terwijl wij allen geacht worden te weten, even gauw, dat in onze dagen de Heer niet gezien wordt op het paard, maar op de ezel. Juist. Dus Philippus had daar moeite mee. Toon onze Vader. Maar de Heer zegt, tweede helft van vers 9, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? En hier vind je ook een mooie illustratie voor de Griekse betekenis van het woord in. En dus de Bijbelse betekenis van het woord in. Het betekent namelijk verbondenheid. Begrippen die aan elkaar verbonden zijn, eventueel die in elkaar overlopen enzovoorts. Het is dus niet dit. Zo van de koffie is in het kopje en het kopje is dus niet in de koffie. Want als het kopje in de koffie is, hè, dat gaat dus niet. Maar over afwaswater zullen we het nou niet hebben. Maar in de Bijbel kan altijd omgekeerd worden. Als het een is het ander. In het ander is het ander ook in het een. Omdat het inderdaad gaat om twee dingen die met elkaar verbonden zijn. Vandaar dat er gezegd wordt dat wij als gelovigen in Christus zijn. Maar er kan net zo goed gezegd worden. Het wordt ook gezegd dat Christus in ons is. Want dat betekent dat we één plant met hem geworden zijn. Romeinen 6. Één levend organisme met hem geworden zijn. In de gelijkmaking zijn het dood. Zijn ze dood, zijn gelijkmaking, zijn er opstanding, de gelijkmaking, zijn er hemelvaart, hoewel dat er niet bij staat, maar het is wel zo. En hier staat dus, de Vader is in de Zoon en de Zoon is in de Vader. Zij zijn namelijk met elkaar verbonden en zijn één. En dan de consequenties daarvan. De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, met wie ik verbonden ben, dezelfde doet de werken. En let op dat hier werken en spreken beschouwd wordt als synoniem. Dat is het niet altijd, maar hier wel. De woorden die ik tot jullie spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde. Spreek die woorden, zou je zeggen. Maar staat, dezelfde doet de werken. De werken dus zijn hier in de eerste plaats de woorden die de Heer spreekt. Of het werk is het spreken wat de Heer doet. Dat is lang niet altijd synoniem, want meestal staat woord en werk tegenover elkaar. Maar de gedachte die erachter steekt is natuurlijk dat als men dan werkt voor God, als men dan zo nodig werken wil doen voor God, dan zou men zijn woord moeten spreken. Want dat is het enige waar God mee gediend kan worden, want God wordt niet door mensenhanden gediend, zei Paulus in Handelingen. Daar is hij niet van gediend. Daar kan men hem niet mee dienen. Het kan wel door zijn woord te spreken. En daar gaat het om. De Heer dient zijn hemelse Vader door werken. Namelijk door het spreken van de woorden Gods. En dan vers 11. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik jullie die in mij gelooft. De werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. Maar welke werken zouden dat nou zijn?
Geloof.
Gewoon, het gaat om het woord inderdaad, ja. Het gaat om het geloven van het woord Gods en daarmee vervolgens spreken van het woord Gods. Dat lijken twee dingen, maar het is niet waar, dat is maar één ding. Want geloven doet men met de mond en met het hart. Ik wil voor het gemak nog wel andersom zeggen. Geloven doet men met het hart in de mond. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Dat is ook een Bijbelse gedachte, staat in de schrift. Maar niettemin met het hart en de mond, dan wel andersom. De mond en het hart. En de werken des geloofs zijn in de eerste plaats dus de woorden die men spreekt. Dat kan toch niet anders?
Geeft ook mijn getuigenis.
Natuurlijk, ja. Ja, niet als opdracht. Als vaststelling van een feit, hè. Alsjeblieft, hè, Handelingen 1, hè. Zult gij in deze dagen uw koninkrijk oprichten aan Israël, vragen de discipelen. Dan zegt de Heer, nou dat kan ik je nou even nog niet vertellen, maar gij zult mijn getuige zijn. Ze vragen hem, zult gij uw koninkrijk oprichten? De Heer zegt, nou, gij zult mijn getuige zijn. Als vaststelling van een feit, niet als een opdracht. Enzovoorts, hè. Inderdaad, dat is vanzelfsprekend. Geloven doet men met het hart, zegt de schrift. En als het al werken voortbrengt, dat geloof, dan zijn het in de eerste plaats woorden. Want met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. Dat heb ik van Paulus geleerd dus. Hè. Daar komt weer Paulus vandaan. Romein 10. En die had het weer van Mozes. Deuteronomium 30. Ja. En daar staat hier dus ook. Ik spreek, maar het is de Vader die die werken doet. Die spreekt dus. Was vers 10. En dan vers 11. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo geloof mij om de werken zelf. Om welke werken? Nou, in de eerste plaats dus om de woorden die hij gesproken had. Woorden die immers rechtstreeks uit het Oude Testament, uit de Schriften komen. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Ook juist en vooral in de Johannes. Hè? De woorden uit de Schrift. En vervolgens, voorwaar, let op het dubbele amen. Blijf zeggen wat ik altijd zeg. Dat zijn uitspraken die per definitie verband houden met onze bedeling. Die van die dubbelheid, die van het eerstgeboorterecht, het dubbele deel. Vandaar de twee keer amen, amen aan het begin. Vertaald met voorwaar, zeg ik jullie. Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Nou, doen wij dezelfde werken als de Heer? Ja, wel, als die werken spreken van het woord Gods is. Maar als het de tekenen zijn die hij deed, de wonderen zijn die hij deed, wel, die doen wij niet. Juist niet. Want kenmerkend voor onze bedeling is juist dat die tekenen niet gebeuren. Nou, wonderen wellicht, maar zeker niet zichtbaar in de vorm van tekenen. En daar gaat het maar om. Ik wil niet zeggen dat er geen wonderen gebeuren in het algemeen, maar ze worden niet demonstratief gedaan in elk geval. Ze zijn ook niet als wonderen herkenbaar. Of als wonderen bewijsbaar, laat ik het zo zeggen dan. De Heer werkt in het verborgene. Die werken kunnen er dus niet zijn. En dus moet het zijn het woord. De werken des geloofs, en dat is in de eerste plaats inderdaad het woord. Ik zei in de eerste plaats, want het neemt niet weg, dat vervolgens in verband met het brengen van het woord nog allerlei andere werkzaamheden gedaan zouden moeten of dan wel kunnen worden. Natuurlijk is dat zo. Maar die hebben alleen betekenis als het dient tot ondersteuning van de prediking van het woord Gods. Want daar gaat het in de eerste plaats om. Want dat is kenmerkend voor onze bedeling, alleen het woord. Dus, voorwaar, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zelfs meerder. Dat betekent niet werken van een hoger gehalte, niet meerder dus in kwalitatieve zin, maar wel meerder in kwantitatieve zin. Dus niet van een hoger gehalte, maar meer in aantal. Dat staat er ook achter. Gij zult meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn vader. De Heer zegt gewoon, je zult meerdere werken doen dan ik, want ik hou hem niet op. Dat is wat er staat. Toch? Dus we waren 3,5 jaar ongeveer dan. Want daar gaat het nou niet echt om. Maar pak werd 3,5 jaar met elkaar opgetrokken. En de Heer zei, ik hou er mee op en jullie gaan nog door. En wij gaan er nog steeds mee door. Want dat is natuurlijk de volgende gedachte. Die discipelen zijn immers de eersten eigenlijk van de gemeente. En daarmee ook een type. Eigenlijk heet zoiets letterlijk in het Nederlands een prototype van de gemeente. Namelijk, het is een afbeelding van wat daarna komt. Maar het is ook al het eerste van wat daarna komt. Zij zijn al de eerstelingen daarvan. Dat is een prototype ook, hè. Dat is een eerste product wat gemaakt wordt. Maar de andere producten zullen het gelijk hetzelfde zijn. Maar het eerste is een voorbeeld van wat er verder volgt. En dat is de situatie van de discipelen. Ze zijn het prototype van de gemeente. Waarna staat, zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Deze tekst hoort tot de meest misbruikte schriftplaatsen in de Bijbel. Er zijn er nog meer natuurlijk, hè, van dezelfde aard. Wat gij begeren zult in mijn naam, zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Wat gij begeren zult in mijn naam, betekent uiteraard alles wat gij begeert, wat ik ook begeer. Ja, als je in naam van iemand iets doet, veronderstelde dat die iemand inderdaad weet wat er aan de hand is, het mee eens is en hetzelfde had willen doen, maar hij laat het via een ander gebeuren. Dat is een verhaal, hè? Ik kom namens die en die. Ja, dus je moet een beetje oppassen als je aan de hemelse vader wat vraagt en erbij zegt, we vragen dat in de naam van uw zoon, wat is maar de vraag. Nou ja, dat dient u voor uzelf te weten. Het is maar de vraag of de zoon dat inderdaad wel wil. Of hij erachter staat, ja. Of hij daar zijn handtekening bij wijze van spreken onder zou kunnen zetten. En er staat heus niet, als je er nou maar bij zegt dat je komt in mijn naam, dan komt het wel goed. Zeg maar dat ik je gestuurd. Nee, het moet ook echt zo wezen.
Die zoon geschreven door Paulus. Dan roepen ze.
Inderdaad, die gebruiken de naam van de Heer en de Heer weet nergens van. He? Inderdaad. En dat geldt trouwens ook voor sommige profeten in de oud-testamentische tijd. Dan zegt de Heer, ze zeggen wel, al zo zegt de Heer, maar ik heb niet gesproken. Ik heb niks gezegd.
Ja.
En dat is in onze dagen ook zo. In prediking natuurlijk, maar in gebeden dikwijls ook, hoor.
Ja, 100 profeten en die erbij te pakken.
Ja, zo ging dat, ja. Precies. Nou, goed. Waar het dus om gaat is dat als men iets begeert in zijn naam, dan zal het inderdaad gegeven worden. Ik zal het doen. Op een andere plaats dan staat gewoon, dan zal de Vader het doen. Maar ik blijf erbij. Maar ik heb daar helaas nou niet meer uitgebreide tijd voor. Maar ik blijf erbij dat als men werkt, als dit er staat, als men iets begeert in mijn naam, zal ik het geven of zal de Vader het geven. Dan kan dat in principe altijd maar één ding zijn. Ja, dat is echt waar. En dat staat gewoon in de volgende verse. Want daar staat wat de Heer zelf bidt. En als wij dus bidden in zijn naam, namens hem, bidden wij om precies hetzelfde in principe. Om wat dan? Nou ja, om de Heilige Geest. Om eeuwig leven. En in iets breder verband, de activiteit van Christus, niet alleen het leven van Christus, maar ook de activiteit van Christus, dan wel de Heilige Geest in ons. Dat is naar Gods wil.